Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, de wateren, Heere, verheffen zich in het rond. Wij willen gaan zingen van Psalm 93, de versen 2 en 3. Van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen in aansluiting daarop Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. eerste schriftlezing vindt u in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, en wel Psalm 93. Wij noemden onze eerste schriftlezing Psalm 93. Psalm 93, de Heere regeert. Hij is met hoogheid bekleed, de Heere is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord, ook is de wereld bevestigd, ze zal niet wankelen. Van toen af is uw troon bevestigd, gij zijt van eeuwigheid af. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. De heiligheid is uw huizen sierlijk, Heere, tot lange dagen. De tweede schriftlezing vindt u in Markus 4. Allereerst de eerste twee versen. Markus 4, de versen 1 tot en met 2. En hij begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde neerzat op de zee. En de hele schare was op het land aan de zee. En hij leerde vele dingen door gelijkenissen. En hij zei in zijn lering tot hen, hoort toe. En vervolgens de versen 35 tot en met 41. 35 tot en met 41 van Markus 5. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de schare gelaten hebbende namen hem mee, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er werd een grote stilte. En hij zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Amen. Tot zover de beide schriftlezingen. Jezus stilt de storm, dat is de stof voor de prediking van dit avontuur. En als kerntekst lees ik u de versen 37 tot en met 39... De 37 tot en met 39, er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip al, zodat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapend op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er werd een grote stilte. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wij mochten horen van uw grootheid en majesteit en heerlijkheid. U gebiedt de wind en de zee om stil te zijn. En daar werd een grote stilte. U hoefde maar te spreken en het was er, te gebieden en het stond er. O, uw woord is immers een woord met macht. En dat geldt niet alleen in de natuur waarin wij leven, maar dat geldt ook in ons geestelijk leven. Als wij uw stem mogen horen en het woord van u zijn kracht mag doen in ons hart en leven, dan is uw woord een kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daartoe wordt het evangelie verkondigd, opdat wanneer wij nog niet tot het geloof kwamen, dat woord zouden mogen ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God. En het zijn kracht zal doen in ons hart en leven. O Heere, zo hebt u alle eeuwen door al gewerkt in zondagsharten. Riep u ons een halt toe, dat we niet kunnen blijven die we zijn. U hebt het onszelf geleerd, tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En nu is het woord het zaad van de wedergeboorte, het getuigenis waarvan u zich bedient, opdat het leven des geloofs gewekt zal worden in onze harten. Er plaats zal komen voor de Heer Jezus Christus in ons hart en leven. Immers hem hebt u gezonden, om zalig te maken dat wat verloren was. Heere, wij komen u bidden om de hulp van uw geest, opdat dat heerlijke werk ook vanavond zijn voortgang mag hebben onder ons. Maar in het gedeelte dat we hebben gelezen liggen ook lessen voor uw kinderen. Wij kunnen u aan boord hebben en toch geen gebruik maken van uw diensten. Proberen het zelf te doen. Of misschien zijn er ook onder ons die dat herkennen. O, leer ons dan vanavond, Heere, dat wat u uw kerk wilt leren. Zonder mij kunt gij niets doen. Ook al zijn we misschien nog zo bedreven, ook al hebben we misschien nog zoveel kennis, zonder u is het alles te vergeefs. Heer, ontferm u dan over ons in de verkondiging van uw woord. Zowel in het spreken als in het luisteren zijn we op u aangewezen. En daarom slaan wij onze ogen op u. En bidden wij, schenk ons de hulp van uw geest, opdat die ons geleide. Geef ons een ongestoorde en gezegende dienst, waarin uw naam verheerlijkt wordt, en zondaren de genade van u mogen ontvangen, voor het eerst of weer opnieuw. Opwassen in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. Wij bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt en wij willen samen gaan zingen van Psalm 107. En daarvan de versen 13, 14 en 15. Het is eigenlijk de psalm die verwoordt wat er in ons tekstgedeelte behandeld wordt. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. En hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Wij zingen van Psalm 107, de versen 13, 14 en 15. Gemeente, de geschiedenis van de storm op zee spreekt jong en oud aan. Jezus vaart met zijn discipelen van Galilea naar de overkant van het meer, naar Gardara, dat kunt u lezen in hoofdstuk 5, en ze kwamen over op de andere zijde der zee in het land van de Gadareen. En terwijl ze daar naar onderweg zijn, steekt er op het meer van Genezaret of de zee van Tiberias, dat is hetzelfde water, een hevige storm op. Zo'n zware storm, dat ervaren vissers, die discipelen waren, doodsbang zijn. En dat gebeurt allemaal terwijl Jezus rustig ligt te slapen. En pas als zij dreigen te vergaan, als ze denken dat ze gaan verdrinken, dan maken ze Jezus wakker en hij gebiedt de wind en de zee stil te zijn. Wees stil, zegt hij dan. En dan is er een grote stilte. Dit is zeg maar de historische kant van deze indrukwekkende geschiedenis. Je kunt het als een spannend verhaal vertellen of lezen. Maar de vraag is natuurlijk ook welke geestelijke boodschap gaat er achter deze geschiedenis schuil. En mogen ook wij er lessen uit leren voor ons persoonlijk geestelijk leven. We hebben ook de versen 1 en 2 gelezen van Marcus 4 en dat niet zonder reden. Want dat begint ons te zeggen dat Jezus al in dat scheepje verblijft waar hij later op de avond mee op pad gaat. Hij heeft de hele dag vanuit dat scheepje onderwijs gegeven aan de scharen, een grote menigte van mensen die daar aan de kant van het meer naar hem zit te luisteren. En hij heeft die gelegenheid gebruikt om ze te leren en wel door hen gelijkenissen te vertellen. Onder andere de gelijkenis van het zaad, die bekende gelijkenis. En hij geeft daar gelijk ook de uitleg bij, wat het alles betekent. En daarbij de gelijkenis van het licht op de kandelaar, van het zaad en van het mosterdzaad. En wat ons opviel bij het lezen, want we zeiden we lezen de eerste twee versen, maar ik las nog twee woordjes uit vers 3. Juist om uw aandacht daarop te vestigen, dat Jezus zegt, hoort toe. Dat betekent zoveel als, luister nou toch eens goed naar wat ik te zeggen heb. En dat is eigenlijk het voortdurende appel dat Jezus doet op ons mensen. Om naar zijn woorden te luisteren. Ik herinner u aan de Pinksterdag. Als Petrus vol is van de Heilige Geest. En u weet, dan gebeuren er grote wonderen. Er komen in enkele dagen 5000 mensen tot bekering. Maar dan zegt Petrus, laat deze woorden tot uw oren ingaan. Het geloof is uit het gehoor. En we kunnen dat nooit genoeg benadrukken. En dat geldt ook voor de prediking van dit avontuur. Voordat we eraan beginnen, spreken we Jezus na. En die zegt, hoort toe. Anders gezegd, en dat zijn ook woorden van Jezus, die oren heeft, die horen, dat betekent die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Nou, laten we nou zo luisteren vanavond. Ons leven hangt er vanaf. Het gaat in de prediking altijd om eeuwig wel en eeuwig wee. Dat we ook de ernst van de bediening der verzoening mogen zien. De prediking vindt plaats, als het ware, tussen de levenden en de doden. En de bedoeling is dat zij die dood zijn door de zonden en de misdaden, tot nieuw leven worden verwekt. En dat is nu de kracht van het woord. En de bediening van de Heilige Geest. Vandaar, ook als het gaat over de storm op zee, En over de redding daarvan door Jezus. Allereerst dit. Hoort toe. Nou, Jezus heeft een hele dag, mag ik het zo zeggen, gepreekt. Die gelijkenissen. En natuurlijk ook andere dingen gezegd. Hij heeft ze geleerd. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, nou gaan we naar de overkant van het meer. Ze gaan naar het land van Gadara, zo hoorden we. Dan weten we ook direct wat het doel is van die tocht. Ze zullen in het donker gaan. De discipelen maken er helemaal geen bezwaar tegen. Dat waren vissers, dat weet u. Die visten altijd 's nachts, dus dat was voor hun. Maar heel gewoon dat ze met donker uitgingen varen. Er zal ook geen enkele reden geweest zijn om te zeggen dat ze het niet zouden doen. Bij wijze van spreken dat ze storm vermoeden of zo. Geen sprake van. En ze steken af om naar de overzijde te varen. En dan staat er zo terzijde een opmerking bij. Dat is toch wel aardig om daar even de aandacht op te vestigen. In vers 36. En zij de scharen gelaten hebben de namen hem, dat is Jezus, mee. Gelijk in het schip was, dus in dat scheepje waaruit hij tegen de scharen had gepreekt. En dan staat er, en er waren nog andere scheepjes met hem. Dus kennelijk niet alleen dat scheepje waar Jezus in zat met de discipelen, mogelijk, want het waren niet zulke grote bootjes, mogelijk dat in die andere scheepjes ook nog enkele discipelen zaten, dat weten we niet. Maar we weten in ieder geval wel dat er hier staat dat er nog andere scheepjes met hem waren. Dat waren dus kennelijk mensen die met Jezus mee wilden varen. Ze hadden daar belang bij. Anders ga je die tocht 's nachts niet ondernemen. Ze wilden bij Jezus zijn. Mooi, hè, om zulke dingen op te merken in de schrift. Want zo kan het ook zijn in Tol. Dat er onder ons zijn jongeren en ouderen die verlangen om met Jezus te zijn. Je kunt geen heerlijker verlangen hebben. En wat rijk dan als de Heere vanavond in dat verlangen meekomt. En je ook daadwerkelijk zijn aanwezigheid mag ervaren. Dat je geloven mag dat hij bij is. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. En er staat heel wat te gebeuren. Dat hebben we gelezen. We weten al wat er gaat komen. Maar deze mensen wisten dat niet. Ze gingen ervan uit dat het allemaal vlekkeloos zou gaan verlopen. En Jezus is zo moe van het spreken. Een hele dag spreken. Wat een energie heeft dat gevergd van de Heer Jezus. Hij neemt nu de gelegenheid, de baat van deze overtocht, om in het achterschip te gaan liggen. En dan staat er dat hij op een hoofdkussen ging liggen. En dat geeft natuurlijk aan dat het echt de bedoeling is dat Jezus gaat slapen. Niet zomaar even een dutje doen, zoals wij dat dan zeggen. Nee, hij legt zijn hoofd neer op een hoofdkussen. Hij is zo vermoeid dat hij niet anders wil dan nu slapen. En hij heeft zijn hoofd nog maar net neergelegd. Of hij verkeert ook in een diepe slaap. Wat mogen we hieruit opmerken? Wel dat Jezus echt mens was. Dat vermoeidheid hem parten speelde, net als u, jou en mij. Als wij een hele dag hard gewerkt hebben, wat kun je dan 's avonds tevreden zijn als je thuis rustig kunt gaan zitten? Dat heb je nodig. En misschien ga je inderdaad ook wel even slapen, om de vermoeidheid weg te nemen. Hier horen wij hoe Jezus ons in alles gelijk is geworden. En besef dan dat we het hebben over God, die in zijn Zoon Jezus Christus mens is geworden. Hier wordt hij getekend voluit in zijn mens zijn. Vermoeid. Hij kan niet meer. Hij wil rust, slapen, liggen. En straks zal hij zijn goddelijke almacht gaan tonen. Dan zullen de discipelen vol verbazing zich afvragen, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Maar daar is hier niks van te zien. Hier ligt een man te slapen op een hoofdkussen vanwege zijn vermoeidheid. En hij is kennelijk zo diep in slaap, dat als daar plotseling een geweldige storm opsteekt op het meer, hij er totaal niks van weet. Hij slaapt er gewoon doorheen. Ook al buldert de storm, ook al slaan er meters hoge golven over het schip, ze kunnen hem niet wakker maken. Maar ondertussen gaat de storm zo tekeer dat de golven in het schip terechtkomen en het schip begint water te maken. Ze dreigen te vergaan. Dat zullen ze straks ook uitspreken. Maar hier zien we het gebeuren. En wat zullen ze met man en macht gewerkt hebben om dat scheepje op koers te houden? Maar er is geen houden aan. Of wat kan ons leven, want dat is hier toch aan de hand, zomaar ineens een wending nemen? En je bent in rustig vaarwater, om het maar bij deze geschiedenis te houden. Geen vuiltje aan de lucht. En dan ineens gedompeld te worden in stormen van ellende, van zorg, van ziekte, van pijn, van moeite, van verdriet, van wanhoop. De dichter van Psalm 25 verwoordt het zo: duizend zorgen, duizend doden kwellen mij angstvallig hart. En we weten ook dat je daar niet oud voor hoeft te zijn. Ook onze kinderen kunnen in de stormen van het leven terechtkomen. En wat kan ons de nood van het leven diep raken? En ook al hebben we dan misschien menig keer gezongen in ons leven, groter dan de helper is de nood toch niet. Hier dreigt dat scheepje te vergaan. Het wordt overspoeld en het zal naar de diepte gaan zinken. Groot paniek. We hebben Psalm 107 gezongen met elkaar. Indrukwekkend. Dan wordt eigenlijk het tafereel beschreven dat zich hier aandient in deze geschiedenis. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor het oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Nu ziet men het schip de lucht, dan weer de afgrond naderen. Hun hart geeft zucht op zucht, hun bloed verstijft in de aderen. Dat is hier aan de hand. Zij dansen, waggelen, vallen, gelijk een dronken man. De wijsheid van hen allen, hoe groot bezwijkt ervan. Al die ervaring van deze visserslui schiet hun eenmaal tekort. Ook al hebben ze vele malen in stormen gezeten, nu komt het erop aan. En Jezus, aangezien van geen enkel gevaar bewust, hij geniet van zijn slaap, terwijl zijn discipelen in doodsnood verkeren. Hier wordt ons ook in alle eerlijkheid gezegd dat kinderen van de Heere, en dat zijn die discipelen, daar is geen twijfel over, dat kinderen van de Heere, ook al is Jezus aan boord, want het is hier het geval, toch bijna omkomen van de angsten. Hoe komt het? Wel, ze hebben niet aan Jezus gedacht. Ze hebben alleen maar die bange doodsdreiging voor ogen gezien. En dat donkere water. En die meters hoge golven. En dat het spoken kan op het meer van Genezeret heb ik met eigen ogen gezien. Onvoorstelbaar. Wat een golven zich daar kunnen ontwikkelen. Dat komt omdat het een betrekkelijk klein binnenwater is. Het is zoet water. Het is 166 vierkante kilometer in totaal. Op zijn breedst 13 kilometer. Op zijn langst 21 kilometer. En dan moet je maar een bad voorstellen. Als je dat vol doet en je begint daar wild in te roeren. Nou binnen de kortste keren dan schuimt dat en doet dat tot en met. Dat komt omdat het zo'n klein oppervlakte is. En dat is eigenlijk hier aan de hand. En als je dan ophoudt, dan duurt het toch nog enige tijd voordat dat water helemaal weer stil ligt. Deze discipelen denken hier te vergaan. Doodsbang om hun leven te verliezen. En nou denk ik toch ook even aan die mensen die met Jezus meegevaren zijn. Want dat hebben we aan het begin opgemerkt, nietwaar? Dat er scheepjes waren die met hem gevaren waren. Die wilden bij Jezus zijn. Zij hebben Jezus niet aan boord. Net als deze discipelen in dit scheepje. Maar ondertussen zitten ze wel in dezelfde omstandigheden. Wat een benauwdheid. Wat een angst. Ook zij hebben ongetwijfeld gedacht. Wij vergaan, alleen ze konden de hulp van Jezus niet inroepen. Ze zijn hem natuurlijk helemaal uit het oog verloren. Te midden van het noodweer dat was losgebarst. Denk u er ook wel eens aan. Wanneer er nood komt in het leven van mensen. Die zoals wij dan zeggen. Niet in God geloven. Die Jezus niet aan boord hebben. Kijk, hier gaat het om mensen die met de Heer Jezus meemailden. Maar ze hadden hem niet aan boord. Maar hun verlangen lag wel bij de Heer Jezus. Maar u weet ook dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk niks van de Heer willen weten. En toch in dezelfde noden en moeite en zorgen en spanningen terechtkomen als mensen die wel in de Heer geloven. En dan vraag je wel eens af, hoe moeten die mensen daar doorheen komen? Oh, wat een rijkdom van genade is het. Als daar de moeite en de zorg zich aandient in het leven. Dat we ons mogen herinneren de woorden van de Heere. Werp nou al je bekommernis maar op mij. Want ik zorg voor je. Ook al blijven dan de omstandigheden misschien ernstig. Dat vertrouwen in hem. Dat geeft adem. Dat geeft lucht. Dat geeft verwachting. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ik hoorde van de week nog van een kennis. Die had gehoord van een man die opgegeven was. Zoals dat dan genoemd wordt, nietwaar? Die had nog maar één wens. En dat bedoel ik nou eigenlijk te zeggen. Had nog maar één wens. Naar Disneyland gaan in Parijs. Zal er eentje zijn in de kerk van Tolen vanavond die zegt, ik heb nog maar één wens en dat is naar Disneyland te gaan in Parijs. Ik denk het niet. En ach, dat niet klein dat dat zo is. Want wat onderscheidt ons? Dat ons andere dingen verkondigd worden. Dat ons hij ligt in hem die hier ligt te slapen. Ook al kunnen we er dan niks van begrijpen dat het gebeurt zoals het hier gebeurt. Maar nochtans, het zal ook blijken waarom het gebeurt. Wij wijzen u dat allerhoogst en eeuwig goed dat God in zijn lieve Zoon Christus Jezus heeft willen schenken aan een wereld verloren in schuld. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Want in Christus zijn wij zelfs, zo zegt de schrift, meer dan overwinnaars. Dat gaat alles te boven. Hem te kennen is immers het eeuwige leven. Oh, en laat daar dan onze begeerten toe zijn. En zo niet, dat onze begeerten dan nu opgewekt worden. Deze discipelen verkeren in doodsnood. En gelukkig, gemeente, gelukkig dat er iemand is die zich om hen bekommert. Want ze zullen Jezus te hulp gaan roepen. Ik moet het anders zeggen. Ze gaan hem wekken en ze maken hem zelfs verwijten. Bekommert het u niet dat wij vergaan? Daar wordt Jezus mee wakker gemaakt. Met dit verwijt gericht aan zijn adres. O, wat zien we hoe het ongeloof hier de discipelen in de greep heeft. Als alleen maar oog is voor de omstandigheden waarin wij verkeren. En hoe eigen is dat veelal aan ons om zo naar de dingen te kijken. En wat een wonder als het anders mag zijn. En dat wil de Heere ons vanavond allemaal leren. Het ongeloof richt zich op de omstandigheden. Richt zich op de gevoelens. Gevoelens van angst of wanhoop. Daarom kan het ongeloof ook nooit vrede geven. Nooit rust. Maar dit is de overwinning die de wereld overwint, zegt Johannes zelfs. Namelijk ons geloof. Ze doen een beroep op Jezus met een verwijt weliswaar, maar nochtans, hij zal er voor hen zijn. Weet je wat Luther hier zegt? Het gaat hier bij Luther met name over de doodsnood waarin de discipelen verkeren. En dat betrekt hij dan op de nood van u en mij met het oog op ons levenseinde. En dan zegt Luther dit. Daarom is dit evangelie een troostrijk voorbeeld en leert ons hoe wij ons gedragen moeten, opdat wij de moed niet opgeven in de nood van de zonde. Bijzonder hoor, om dat te lezen. En want hier worden de discipelen overspoeld door de baren en golven. Maar zo kunnen de zonden ons overspoelen, nietwaar? Denk aan Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En dan zegt Luther, daarom is het niet verloren, ook al bedekken de golven ons levensschip. Daarom moet ge niet naar de hel. Ofschoon ge de zonde, toorn en ongenade in uw kwade geweten gevoelt. Het zijn allemaal baren die over het schip rollen. En u de moed benemen. En u dwingen tot de uitroep. Het is verloren. Heere, help. Dat is dus het geloof. Dat Christus omhelst. Ook al woeden en razende stormen in ons hart en leven. Zullen we dus roepen hier Jezus te hulp? Ik heb u al gezegd middels een verwijt. Meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? Eerst hebben ze vertrouwd op hun ervaring, op hun kennis. Maar nu, nu er geen houden meer aan is en dat scheepje ten onder dreigt te gaan met hun erbij. Komt dit verwijt naar Jezus toe? Kan het u dan helemaal niks schelen dat wij verdrinken? Merk je dat het woord van Jezus, waarmee hij ze gevraagd heeft naar de overkant te gaan, helemaal geen rol meer speelt? Hij heeft het gezegd dat we naar de overkant zullen gaan. Dat is zijn woord geweest. En daar zijn ze ook aangekomen. Dat hebben we gelezen in dat vijfde hoofdstuk. En ze kwamen over op de andere zijde van de zee. Dat woord van Jezus. Dat heeft het voor zeggen als het goed is. En niet de omstandigheden. Hoe moeilijk die soms ook mogen zijn. Kijk, in hun beleving zullen ze die overkant nooit meer bereiken. Vandaar. Maar wordt dus de beleving van de dingen. Wordt norm. En niet wat het woord zegt. Het woord van Jezus is niet hun kompas. Alleen maar oog voor de nood waarin ze verkeren. Interesseert het u dan niet dat we vergaan? Jezus die wordt gewekt met deze woorden. En hij overziet natuurlijk direct wat er aan de hand is. Hij ziet die bulderende storm. Hij ziet die meters zo gegolven. En hij ziet ook hoe die golven dat scheepje binnenspoelen. Hoe groot het gevaar is. En hij ziet ook de angst in de ogen van zijn discipelen. En hij heeft een verwijt gehoord. En wat doet hij nu? Bestraft hij ze daarvoor? Dat komt straks. Hij doet nu eerst wat ze nodig hebben. Hij bestraft de wind. En hij zegt tegen de zee, zwijg en wees stil. En de wind ging liggen. En er was een grote stilte. Maar dit is natuurlijk een wonderlijk gebeuren. En we hebben geprobeerd te schetsen wat hier gaande is op dat meer. Het is verschrikkelijk wat die discipelen overkomt. De dood voor ogen. De ondergang. En dan klinkt daar het woord van Jezus boven de storm uit. Zwijg en wees stil. Zomaar een enkel woord. En die machtige elementen. Die door niets en niemand te temmen zijn. Dan door God alleen. En daar hebben we van gezongen in Psalm 107. Daar hebben we van gezongen in Psalm 93. Elementen die alleen door God te temmen zijn. Een enkel woord van Jezus. En daar is volkomen stilte. Spreekt dit gedeelte eerst over een grote storm. In het Grieks staat er een megastorm. Nu wordt er gesproken over een grote stilte. Dat is een megastilte in het Grieks. Dus tegenover die grote storm staat een grote stilte. Er ritselt geen blaadje meer. Er kabbelt geen golfje meer. Het water is vlak als een spiegel. Een enkel woord. En de elementen zwijgen. Doen wat Jezus zegt. Hoeveel woorden heeft Jezus al niet tot ons gesproken? Als ik naar de kinderen kijk, dan zeg ik duizenden woorden. De Heer Jezus loopt jullie na. Met zijn woorden. Het is al begonnen toen hij zo klein was. 3, 4 jaar. Is jullie al verteld over de Heer Jezus. Wat is die jullie nabij gebracht? Al die jaren door. En dat gaat maar door. Op school. Op catechisatie. Op de clubs. Op de belijdeniscatechisatie. Het gaat altijd om hem. En het gaat altijd om zijn woorden. En de ouderen, naarmate we ouder worden, hebben we het niet meer over tienduizenden woorden, hebben we het zelfs niet over honderdduizenden woorden, hebben we het over miljoenen woorden. Die van de lippen van de heiland gevloeid zijn. Met maar één bedoeling. Hoort toe. Luister nou toch. Wat de geest tot de gemeente zegt. Storm en de wind hebben maar een enkel woord nodig en ze gehoorzamen. dan is het er bij ons van gekomen. Denk eens aan die kleine Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is nou de bedoeling. Weet je waar ik dan aan moet denken? Aan die heidense hoofdman over 100. Een man die... Nou ja, hoeveel woorden zal hij over de Heer Jezus gehoord hebben? In ieder geval nooit zoveel als u en ik. Een heiden. Een Romein. Wat zegt hij tegen Jezus? Spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Wat een geloof. En dat is nou precies wat hem voor ogen staat. Dat we horen. Hoor toe. Nou, daar ligt de zee stil, volmaakt stil. Ik zei u al, als in zo'n klein wateroppervlak de storm heeft gewoed, dan duurt het natuurlijk normaliter, ja, toch geruime tijd voordat het water echt stil wordt. En dat blijft uitdijnen. Maar hier niet. Grote stilte. En dan te midden van die doodse stilte. En hoe zou dat over dat water hebben geklonken? Te midden van die doodse stilte. Hoor ik Jezus zeggen. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Hoe kan de Heer Jezus nou toch zo'n vraag stellen? Hij heeft toch zelf gezien wat er aan de hand was. Toen hij wakker gemaakt werd door zijn discipel. Hij heeft toch dat geweldige tumult aanschouwd. Hij heeft toch gezien dat het schip water maakte. Hij heeft toch de doodsangst gelezen in de ogen van zijn discipel. En dan zo'n vraag te stellen. Wat zijt gij zo vreesachtig? Angst is toch een logische reactie? Op zulke gebeurtenissen? Wij zouden zeggen, het is abnormaal als het niet zo is. Ja, maar luister eens. Er komt nog wat achter. En vandaar dat die vraag volstrekt legitiem is. Geoorloofd. Een wettige vraag. Waarom zijn jullie zo bang? Hoe komt het dat jullie geen geloof hebben? Daar zit het op vast. Als we een geloof gehad zouden hebben als een mosterdzaadje, dan was er geen spoortje van angst geweest. Dan zouden ze bij wijze van spreken bij de eerste de beste golf die tegen het schip aangeslagen zou zijn, al naar Jezus toegegaan zijn. En niet eens geprobeerd hebben om het zelf allemaal te redden. Of ze zouden het gewoon in vertrouwen hebben overgegeven op het woord dat de Heer Jezus tot hen gesproken had. We gaan naar de overkant. Hoe de storm dan ook mogen moeten op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is mijn trouwe bootsman die ons altijd veilig leidt. Waarom heb je geen geloof? Hier raakt Jezus de kern van de zaak. Ze hebben meer oog gehad voor de omstandigheden dan dat ze vertrouwden op de zorg van hun meester. Ach, als ze nou bedacht hadden, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Seremon, zijn goddelijke almacht spreekt er, en het is er zijn wilgebied, en het wordt er stom. Wat ons natuurlijk ook opvalt, gemeente, is dit, dat Jezus geen enkel begrip toont voor hun ongeloof. Natuurlijk heel opmerkelijk. Als je de omstandigheden in acht neemt. Wij zijn natuurlijk geneigd om te denken, ja, maar dat is toch logisch dat die mensen zo bang waren. Geen enkel begrip van Jezus voor het ongeloof. En wij hebben in onze gereformeerde gezindte daar natuurlijk, ja, iets tegen uitgevonden. Wij zeggen, ja, maar een mens kan zomaar niet geloven. Geloof is een gave van God. Een mens is dood door de zonde en de misdaden. Ja, maar dat is waar. U hebt de Bijbel helemaal aan uw kant. Dat staat in de Bijbel. Maar dit staat er ook. Hoe komt het dat je geen geloof hebt? Zouden die discipelen hebben kunnen zeggen, ja, maar dom, of, Heer Jezus, een mens kan zomaar niet geloven. Nee. Nee. Het ongeloof, en dat zie je natuurlijk aan de orde, houdt God verdacht in de waarheid van zijn woorden. En ieder mens in tolen voelt hoe erg dat is als je woorden in twijfel worden getrokken terwijl ze waar zijn. Want daar gaat het om, hè? Woorden in twijfel worden getrokken die waar zijn. Als Jezus zegt, wij gaan naar de overkant, dan gaan we naar de overkant. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Hij is de getrouwe getuige. Hij is de waarheid zelf. Wat van zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daar hoef je geen ogenblik aan te twijfelen. Vandaar dat hij zegt, hoe kan het nou zo? Waarom was er geen geloof? Er was alle reden om te geloven. Hoe anders. En dan geven we ineens een wending aan deze geschiedenis even. Hoe anders zou de reactie van zijn discipelen zijn toen Jezus zelf in doodsnood verkeerde. Dat is zo'n beetje 3 jaar later. Hier gaat hij naar de overzijde van het meer. Dan neemt hij ze mee. Maar wat ik nou bedoel is dit. Als hij ze meeneemt aan de hof van Gethsemane. Als ze de lofzang gezongen hebben, dan gaan ze uit naar de Olijfberg. Naar de voet van de Olijfberg. Naar de hof van Gethsemane. En dan lezen we dat hij droevig en zeer beangst begint te worden. En dan legt hij zijn diepste zielen roezelend bloot aan zijn meest intieme discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. En dan zegt hij tegen die discipelen, en dan horen ze hoe het erbij staat met hun meester. Mijn ziel, zegt hij dan, is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan vraagt hij, blijft hier en waak met mij. En dan weten, dan is hij daar alleen in die hof en dan breken de stormen van Gods toorn los over hem. Mega toorn. Die ze over hem uitstort. En er is een benauwdheid zo groot dat zijn zweet wordt als grote druppelen bloeds die op de aarde aflopen. En dan smeekt hij of de drinkbeker van zijn bitter lijden aan hem voorbij zou mogen gaan. Maar hij schikt zich ook naar de wil des Vaders. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan gaat hij naar zijn discipelen. En wat denk je? Dan slapen ze. Ze slapen. En hij zegt, je kunt dan niet 1 uur met mij waken. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat gebeurt niet 1 keer, nee, u weet het, dat gebeurt tot 3 keer toe. Dan zoekt hij hulp bij zijn discipelen. Maar tevergeefs. En dan tenslotte. Dan zegt hij tegen zijn kerk. Want daar staan die discipelen voor, niet waar? Dat is zijn bruid, dat is zijn gemeente, dat is zijn kerk, dat zijn zijn kinderen. Dan zegt hij, slaap dan maar voort. En rust, het is genoeg. De ure is nu gekomen. Ziet de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaar. En waar hij hier nou op dat schip zelf, als hij gewekt wordt, opstaat om zijn almacht te tonen, zijn grote almacht, voor zijn discipelen. Dan gaat hij hier ook weer opstaan. En dan wekt hij zijn discipelen. En dan zegt hij, sta op. Laat ons van hier gaan, want die, mijn verrader is al eens nabij. En dan weet hij dat ze hem allen zullen verlaten. O, u ziet wel, als de discipelen een beroep doen op Jezus, dan is hij er. En toont hij zijn almacht, hun ongeloof en spijt. Maar als hij een beroep doet op zijn kerk, op zijn bruid, op zijn gemeente, dan slaat ze tot 3 maal toe. En dan, oh dan weet u, dan treedt hij zijn vijanden tegemoet. En dan gaat hij voor zijn kerk staan. En dan klinkt het woord van zijn lippen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Als wij ergens het plaatsvervangend werk van Christus kunnen bewonderen, is het toch wel hier, waar zijn kerk het volledig laat afweten. Wat is het hier waar geworden? Ik heb de pers alleen getreden. En daarin ligt nu weer mijn heil. Want als wij iets hadden moeten doen om zalig te worden, het zou een verloren zaak geweest zijn. Maar nu mogen wij u verkondigen dat het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus genoegzaam is tot uw, jouw en mijn eeuwige zaligheid. En kijk eens, hebt gij geen geloof? En wat staat er dan? En ze vreesden met grote vrezen. Dat is dus het antwoord van de discipelen. Als Christus hier zijn almacht toont. We hebben u gezegd, hoe is hij openbaar gekomen in zijn mens zijn? Als hij daar dodelijk vermoeid neerlegt. Licht op een hoofdkussen slapend, niet wakker te krijgen. Maar dan toont hij zijn almacht als hij de elementen tot zwijgen brengt. En dat weten de discipelen ook, dat is een zaak van God alleen. Kijk, ze waren hem gevolgd. Ze hadden in hem de rabbi gezien, de meester, we hebben hem ook genoemd. Ze hadden in hem de profeet gezien, de grote profeet die komen zou. De Messias, de gezalfde des Heren. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar dat hij ook goddelijke almacht bezat. Ja, God zelf was. Oh, daar zijn ze hier nog vreemd van. En vandaar die geweldige grote vrees. Bij wat hier gebeurt. Je moet je er ook proberen iets bij voor te stellen. Dat je zegt van, daar staat nou een mens van vlees en bloed die er net zo uitziet als u en ik. Die daar te midden van dat geweld van de elementen staat en zegt, zwijg stil. En dat het op datzelfde moment gebeurt. En dat er totaal niets meer van storm of het gewoel der water meer te vinden is. Mega stilte. En ze vreesden met grote vrees. Hun angst daarvoor is dan groter dan de angst voor hun ondergang. Want wie zal God zien en leven? En ze vreesden met grote vrees. Wie is toch deze Ze weten het niet. Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ach, hij zal het ze gaan leren. Vanuit de schriften ook. Wij staan erachter. Wij mogen dit evangeliewoord bezitten. En wij mogen die lessen leren. Al van onze kinderjaren af. Ik denk aan wat Jesaja heeft gezegd. Het is pas kerst geweest. We hebben die tekst vele malen gehoord. Een kind is voor ons geboren. Een zoon is aan ons gegeven. Menselijker kan het niet. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Wie is toch deze? Sterke God. Dat kind dat geboren is. Die zoon die aan ons gegeven is. Blijkt de sterke God te zijn. O, eigenlijk is zijn mensheid, zijn godheid, achter zijn mensheid schuil gegaan. Werd het niet opgemerkt. Maar hier toont hij zijn goddelijk alvermogen. Ik denk aan de boodschap van Gabriel aan Maria. Wie is toch deze? Nou, zegt Gabriel, deze, die zal groot zijn. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Je zult zijn naam heten. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader van de eeuwigheid. Er zal geen einde aan zijn koninkrijk zijn. Ik denk ook aan die prachtige woorden uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, die eerste versen, met het vervolg in het 14e vers. U kent die tekst allemaal uit uw hoofd. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Door dat woord is alles gemaakt wat er gemaakt is en er is niets wat niet gemaakt is door dat woord. En dan komt de openbaring. En dat woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Dat eeuwige woord. Jezus Christus. God uit God, licht uit licht. Wie is toch deze? Nou, dat woord is vlees geworden. En staat hier op de voorsteven van het schip. Om de storm en de wind tot bedaren te brengen. Zwijg en wees stil. We gaan naar het einde van de preek. Wie is toch deze? En dan zegt Jezus: ik en de Vader zijn één. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat betekent door het geloof. In mij. En dan tenslotte. En dan gaan we mee naar huis. Voordat Jezus naar huis gaat. Voordat hij wordt opgenomen in heerlijkheid. voordat hij zijn bruidsgemeente hier op aarde verlaat, zegt hij tegen haar, en hij zegt dat ook tegen ons vanavond: ziet, ik ben met u. Alle de dagen. Dat betekent dag voor dag. Ik ben met u. Alle de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Daar kunnen de omstandigheden niets aan veranderen. Vandaar dat die waarheid van het woord zo voornaam is in jou en mijn leven. Neem het woord weg en er blijft niets meer over. Wij hopen op zijn woord. Hoe de stormen ook mogen woeden. Is dat niet het geheim van het geloof? Nooit kan het geloof te veel verwachten. Komt, reisgenoot, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Dat is de boodschap die ons verkondigd is. En wie in ongeloof blijft volharden, zal ook in ongeloof sterven. Dan blijft er geen verwachting over. Daar is ook al onze hoop ijdel, leeg. Het is nergens op gebaseerd. Maar maak in uw woord mijn gangen en treden vast. Amen. Zingen wij Psalm 89 en daarvan het 5e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, we hebben ons mogen verwonderen over uw grootheid en heerlijkheid. Enerzijds hebben we u als mens gezien, vermoeid, slapend. En anderzijds als die almachtige Heere, die zelfs de elementen tot zwijgen brengt op een enkel woord. Met eerbied gesproken, wat hebt u dan toch een werk aan ons? Wij die misschien wel miljoenen woorden gehoord hebben en in ongeloof blijven volharden. Waarom heb ik geroepen en gij hebt niet geantwoord? O, u hebt het aan het begin van de prediking al gezegd, hoor toe. Luister toch naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En laten we zo naar dat woord hebben geluisterd. En dan zal het ook zijn sporen trekken in ons leven. Daar is geen twijfel aan. Immers dat woord dat ons door uw genade wordt geschonken, blijkt een kracht van u tot zijn, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. O, dan worden onze gangen en treden in uw woord vastgemaakt. Dan willen we ook de weg van het woord gaan. Het woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Heere, bewaar er ons voor dat we niet zullen luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Wij mogen u bidden voor de Stichting Hulp Oost-Europa, waar we onze gaven voor mochten geven. Geef dat het werk daar onder uw zegen mag geschieden. En doe ons tegelijkertijd beseffen wat een voorrechten we hier hebben. Dat we in alle vrijheid samen mogen komen. Dat we ook vanavond weer in alle rust naar uw woord mochten horen. Dat is niet vanzelfsprekend. Wij denken ook aan de kerk die vervolgd wordt wereldwijd. Miljoenen die om de naam en de zaak van de Heer Jezus op enigerlei wijze verdrukt worden, gediscrimineerd, in gevangenissen gezet, gemarteld zelfs of gedood. We bidden u voor uw volk Israël. Gedenk aan uw verbond, Heere, dat u met dit volk hebt opgericht. Wij geloven dat u nog grote dingen gaat doen. Met dit volk, maar dan ook nog voor deze wereld. Wij weten niet of wij dat nog mee zullen maken, maar hoe dan ook. U hebt het gezegd, dat hun muren, en dat ziet toch vooral op de hoofdstad Jeruzalem, de stad van God, hun muren zijn steeds voor u. Wij bidden u voor deze uw gemeente, voor onze broeder die u hier hebt gesteld, zegen hem in al zijn arbeid, zegen ook zijn gezin. Denk aan al het werk dat in de gemeente mag gebeuren, allen die daar leiding aan hebben te geven, Vervul ze met uw geest. En mag er een goed getuigenis van uitgaan, ook naar onze jongeren en ouderen toe. Opdat zo uw gemeente gebouwd worden. In het allerheiligste en dierbaarst geloof. Wij bidden u dit alles om Jezus wil. Amen. Onze slotzang vindt u in Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Wij noemden u Psalm 33, vers 6, maar de altoos wijzeraar des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.